op ons schema staat voor vanavond, en dat schema hebt u gehad, of kunt u alsnog pakken. Alle begin is het offer. Dus altijd als God opnieuw begint, met ons of met anderen, maar als hij begint, begint het altijd met een offer. En we hadden al bij Adam en Eva iets daarvan ontdekt en ook bij Noach daarvan iets ontdekt. En vanavond is dan Yahweh maakt vrij, of de Heere maakt vrij. En dat is dan uit de geschiedenis van Mozes die het Pascha instelt, maar ook spreekt over de offers in het boek Leviticus. Dat is allemaal al te vinden in een schema. Het gaat dus over dat het begin het offer is. En dat is zeker zichtbaar als je naar de instelling van het Pascha kijkt in het boek Exodus. En daar wil ik ook graag iets uit lezen. Exodus, hoofdstuk 12. Exodus 12, vers 1. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Alle begin, weet u wel, daar komt dat een beetje vandaan. Het begin van de maanden. En hij zal voor u de eerste van de maanden van het jaar zijn. En spreek tot de hele gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Iets verderop, vers 5. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Andere vertalingen hebben tussen twee avonden. Ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Vers 11, en zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is het Pascha voor de Heere. En dan iets verderop, in hetzelfde hoofdstuk nog, vers 29. En het gebeurde te middernacht dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte trof, van de eerstgeborene van de farao, die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevangene die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van het vee. Dan nog één regeltje, vers 37. Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Nou, ik weet niet hoe groot de gezinnen toen waren. 5 kinderen was heel gewoon. Sorry hoor, dat was zelfs in Nederland heel gewoon, een tijd terug. Dus als je 600.000 man hebt, plus een vrouw, is 1,2 miljoen. En je geeft ze ook nog 2 kindertjes, dan zit je al op 2,4, maar geef je ze... Nou ja, zo kom je aan een getal van mensen die uit Egypte trokken. Dat is niet een heel klein clubje geweest. Dat is een miljoenen publiek geweest. Dat is duidelijk. Nou, daar laat ik het even bij. Ik wil er graag iets over zeggen. Proberen te zeggen in elk geval. Het is iets uit mijn hart ook. Omdat ik denk dat dit een van de allerbelangrijkste stukken is uit de Bijbel. Daarom wordt in het Nieuwe Testament, in de eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 5, gezegd, want ook ons, Pascha, Christus, is geslacht, laten we dan feest vieren En dan gaat het over het feest van de ongezuurde broden. Daar, in de eerste Korinthebrief. Ze hebben daar jaren in behoorlijke dwangarbeid gezeten. Daar kunt u allemaal lezen in Exodus. U weet hoe dat ging bij de geboorte van Mozes. En hoe hectisch het was dat alle jongetjes moesten worden verdronken. En dat ze onder druk kwamen om dat volk maar zo klein mogelijk te krijgen of te houden. En ze waren eigenlijk al een beetje bang voor de Israëlieten geworden. Want ze waren talrijker dan de Egyptenaren. Nou, dat betekent ook wel dat er een getal van boven miljoenen uit moet komen. Maar ze hebben in elk geval een nare, moeilijke tijd gehad in Egypte. Het begon heel goed in de tijd van Jozef. Toen ze daar kwamen, gingen ze echt op de beste plek wonen. En dan kregen ze bevoorrechte behandelingen. En later is dat omgeslagen, toen er een farao kwam die Jozef niet zou hebben gekend. Natuurlijk heeft die goede man van Jozef gehoord. Dat is altijd absoluut bewaarheid geworden. Ze kenden ze allemaal. Voor iedere hooggeplaatste is er bijna een piramide gebouwd. Voor Jozef ook. Maar hij wilde niet aan dat leren van Jozef. Hij wilde niet aan die gedachtenconstructies van Jozef. Hij wilde dat niet. Er is een moment gekomen dat de Satan in opstand kwam en alles op alles heeft gezet om dat wat God ooit mooi gemaakt had, om dat stuk te krijgen, om dat kapot te maken. En dat hele principe, dat is nog steeds van kracht. Ook bij leraren. Niet bij bijbelleraren, geloof ik niet, maar ik was al blij dat ik op het journaal, om een uur of drie hebben even gekeken met z'n tweetjes, dat er een school in Nijkerk was, Maranatha school, notabene, ja, ik kan ook niet missen. Die deden niet mee met de staking. Nee, maar het gaat maar door. Dan zijn het de landbouwers, dan zijn het de mensen met machines van grondverzet en zo. En dan zijn het onderwijzers en overmorgen zijn het weer wat anders. En onrust, onrust. Ik hoor nog een Egyptische man die mijn gids, die onze gids was op een reis daar door het land, zeggen: de Mohammedaanse minderheid probeert in ons dorp, waar mijn vader burgemeester is, zei hij, dus hij was zoon van een burgemeester, daar was een klein dorpje. Ze proberen alleen maar onrust te creëren, alleen maar opstandigheid te creëren, want dat is precies de bodem waarin de Satan echt gaat vissen. In troebel water. Ik zeg het voorzichtig, maar dat is echt zo, dat is altijd het geval. Dus zodra er sociale onrust komt, is er een grote kans dat er een opstand ontstaat. En de opstandige is de duivel die opstond tegen God en zelf in de troon wilde gaan zitten. Dat is precies hetzelfde beeld. Nu, ze hebben daar gezeten, jaren, 430 jaar heeft Israël in Egypte gezeten. Aanvankelijk met een paar, later met een hele grote groep. En ze hebben daar enorme moeilijke dingen meegemaakt. En toen tot God geroepen, Mozes is teruggeroepen. Ik laat het maar even los allemaal. En dan komen Mozes en Aaron daar weer aan. En dan krijg je die zogenaamde plagen in Egypte. Dat zijn er 9, om precies te zijn, plus een eindoordeel. In totaal 10. Maar het zijn 9 catastrofale momenten. En het merkwaardig is, u kijkt maar eens een keer zuiver, en u moet ze eigenlijk op de milieubeweging van vandaag plakken, 9 milieurampen en een eindoordeel. Toen. Je kunt ze zelf terugvinden, ze zijn makkelijk terug te vinden in het begin van het boek Exodus. Ze staan allemaal met de eerste, de tweede en de derde plaag genoemd. Ze kwamen bij de laatste plaag ongeveer, dat was de duisternis. 3 dagen absolute donkerheid in Egypte. Alsof het een soort uitbeelding was van de feitelijke toestand van Egypte, duisternis. Niemand kon van zijn plek gaan, iedereen zat klem. En in die 3 dagen was het heel, heel zwaar. En juist die 3 dagen waren voor Israëlieten een dag waarin ze wel licht hadden. Hadden ze dan een extra accuutje of hadden ze toen ook al een generator of zo? Vul maar wat in wat je zelf zou willen bedenken, maar het is niet zo. Ze hebben een lam in huis gehad. Die 3 dagen van absolute donkerheid, de 9e plaag, zijn dezelfde 3 dagen als waar Israël naar het lam moest kijken of er een gebrek aan was. Dat is Gods regie, dat is Gods samenhang van dingen. En dat zijn bijzondere beelden. En ze hebben er naar gekeken en na die 3 dagen zou dan die 10e plaag komen, of het eindoordeel komen, de dood van de eerstgeborenen. En toen gebeurde dat ook in diezelfde nacht. Maar Israël heeft een lam geslacht. Toen stierf het lammetje, net bekeken, geen vlek, geen rimpel, geen mankement, niks. En Israël had een lam in huis, een geslacht lammetje. En de Egyptenaren hadden een eerstgeborene in huis gedood. Dat is natuurlijk tragisch, dat is heftig, dat is enorm. En dat hakt er gigantisch in. Maar het is wel het enorme contrast. Ook in de huizen van de Israëlieten was er één gestorven. Alleen niet de eerstgeborene, maar een plaatsvervanger. Zouden wij zelf beter af zijn geweest dan de Egyptenaren? Zouden wij het beter hebben gekund? Antwoord: nee. We zouden precies dezelfde fouten hebben gemaakt. En dat is nog zo. Het is in de slavernijtijd gigantisch geweest. En u zegt misschien, ja, dat is voorbij. Dat hebben we nu een museum van slavernij. Daar hebben we boeken van Suriname. Je kunt ze allemaal digitaal inkijken, las ik in de krant. Je kunt van alles bekijken. Maar 1 Korinther 7 zegt, heel merkwaardig, word geen slaaf van mensen. Er zijn gigantische horden die achter mensen aanlopen. Of het nou politieke sterren zijn, of sportsterren zijn, of cultuursterren zijn van film of van cabaret of van dans, vult u maar in. We worden ingepakt, gigantisch ingepakt door wat er is. Maar er moet een moment komen dat je daar vrij van komt, omdat God niet wil dat je slaaf bent van de zonde, slaaf van mensen. Nee, kan niet, mag niet, moet je niet doen, moet je niet willen. Ook onder kerken kan het heel scherp voorkomen, hoor. Die zogenaamde, bovenkomen drijvende mensen die zichzelf bijna tot God hebben gemaakt en die je dan zou moeten volgen met hun ideeën, zou je dan verder moeten gaan wandelen, lopen. Op dat moment heeft God in Egypte een begin gemaakt. Met wat dan? Nou, eerst het begin zit hem hierin, dat God zegt, en dit zal weer het begin van de maanden zijn. Dus die jaartelling die er was, die vergeten we even, want hier begin ik. Dus als het ergens duidelijk is dat God begint met het offer, dan is het al hier. De hele kalendertoestand wordt aangepast. Hier begint het. En dan zie je dus dat de Israëlieten een lammetje slachten en dat ze het bloed aan de buitenkant van hun woningjes strijken aan de deurposten en aan de bovendorpen. En dat ze dat lammetje zelf gaan eten, 's nachts, lendelen om God, staf in de hand. Dat betekent gewoon gereed om te vertrekken, op het punt om weg te gaan. En dan hebben ze daar een maaltijd. Dat is het Pascha. Pascha betekent voorbijgaan. Dat God met zijn oordeel voorbijgaat. Dat bloed aan de beide deurposten en aan de bovendorpen is... Ja, er zijn allerlei theorieën over. Maar probeer het dus zo te zeggen. De Heer weet heel precies wie bij dat volk van God horen. Die boekhouding is perfect in orde. En ook die uitgestuurd zijn om het oordeel uit te voeren, wisten heel precies wat ze moesten doen. Die waren, van een engel wordt gezegd, gehoorzamende naar de stem van zijn woord, naar het geklank van zijn woord. Die wisten heel precies wat ze moesten. Ze hebben aan de buitenkant van hun huis het bloed aangebracht. En als ik dat heel sterk Nieuw Testamentisch zeg, dan klinkt het zo. Ze hebben daarmee de dood van de Heer verkondigd. Ze hebben de dood van de Heer Jezus, de dood van het Lam Gods, geproclameerd. Naar buiten toe. De proclamatie van de dood van de Heer Jezus, de verkondiging van de dood van de Heer Jezus, is niet voor de gelovigen bedoeld, is ook niet voor de hemel bedoeld, want daar weten ze het echt wel. Zeker niet voor God bedoeld, want die heeft het zelf ingesteld, maar die is voor de demonische machten bedoeld. Voor al die machten om ons heen. En de duivel is de heerser in deze wereld, zoals toen, zo is die nu. Geen draad veranderd. En die proclamatie van het sterven van de Heer Jezus, van de dood van de Heer Jezus, is essentieel. Dat is een verkondiging, een proclamatie. Dat is een spandoek. Malieveld zou ik bijna willen zeggen. Maar dan niet om daar te protesteren tegen onze regering, maar om te tonen om wie het eigenlijk gaat. Dat element. En dat is gebeurd. En daar zie je dan die Israëlieten eten samen op het punt om weg te gaan, om te vertrekken. En ze krijgen ook toestemming diezelfde nacht van alsjeblieft ga, want dan is het moment gekomen dat zelfs de Egyptische leiding zegt van maak maar dat je wegkomt. Want het was ons een beetje te groen. En ze gaan ook inderdaad. Ze gaan weg. En de Heere gaat met hen mee en voor hen uit. En ze hebben toen ongezuurde broden gegeten en het paascha gegeten in diezelfde nacht. Dat is het begin van de uittocht. Dat is het begin van een hele nieuwe route, een volkomen nieuwe route. En dat begin van die nieuwe route zou je eigenlijk in je eigen leven moeten plaatsen. Ik weet niet of dat ooit gebeurd is. Of je ooit bewust gezegd hebt, nou, als ik daar was gebleven, dan was ik ook omgekomen misschien. Maar godzijdank mocht ik gaan geloven in het offer van onze Heer Jezus, van het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Ik mocht gaan geloven in hem die dat werk heeft gedaan. En omdat ik in hem geloof, mag ik schuilen achter het bloed. Maar als ik het heb over zijn dood, is het een proclamatie naar buiten toe. Zijn sterven heeft mij redding gebracht. Zijn sterven is voor mij zegen en leven tot in eeuwigheid. Zijn sterven, het is het sterven van de Heer Jezus. Zijn offer heeft mijn schuld betaald. Op het Godslam rust mijn zielen. Ik noem maar een paar teksten regeltjes uit een lied, uit een gezang. Maar dat zijn hele bijzondere uitdrukkingen. En ze hebben zich toen gevoed met ongezuurde broden. Dat is heel precies aangegeven hoe dat moest. Ik weet niet of u dat ook nog snapt, of u dat nog pakt, want dat is nu wel de duiding in 1 Korinthe 5. Ons Pascha, Christus is geslacht, laten we dan feest vieren. Dat is het feest van de ongezuurde broden. Niet van het Pascha zelf, dat was een nacht van waken. Midden in de nacht, tussen twee avonden. Maar het feest van de ongezuurde broden, dat was een zeven dagen durende, festiviteit zal ik maar zeggen, een bijzonder tijdperk. En zuurdeesem staat de hele Bijbel door voor verkeerde dingen. Zuurdeesem is hoogmoed, arrogantie. Pas u op voor het zuurdeesem van de fariseeën. Dat is huichelarij bijvoorbeeld. Pas u op voor verkeerde leer, de Galatenbrief. Zuurdeeg, een klein beetje zuurdeeg, doorzuurt het hele deeg. En dat is daar echt verkeerde leer. En zuurdeeg staat natuurlijk ook in 1 Korinthe voor slechtheid, voor boosheid, voor dieven en dieverij en overspel laster, die dingen, dus verkeerd gedrag. En sommigen zeggen, ja, maar het evangelie wordt toch ook met zuurdeesem vergeleken? Als er een klein beetje zuurdeeg in 3 maten meel gedaan wordt, dan zou het dan positief zijn. Dat is niet zo. Altijd is zuurdeesem negatief. En nu heb ik weet niet hoe vaak geprobeerd duidelijk te maken. Ik ben zelf een beetje grootgebracht dat, ja, wij moesten het zuurdeeg, dat is gist vandaag, hè? Weet je wel, gist uit je huis, een beetje, gist is een chemische vervanging van deeg dat zuur geworden is. Zo moet je het ongeveer zien. Het heeft dezelfde werking, dus het werkt als gist. Het rijst aan de pan uit, zal ik maar zeggen. Als je dat een klein beetje in deeg doet, dan kun je oliebollen bakken na een bepaalde uren, dan is het zo'n toren geworden. Maar het rijst dus de pan uit. Maar het is niet een feest van wegdoen. dat wegdoen van verkeerde spullen, van zuurdeesem, was één schoonmaakbeurt. Daarna 7 dagen eten van ongezuurd brood. Dus het feest is niet wegdoen van. Het feest is eten van. En eten van ongezuurd brood, u mag alles op een rij zetten, dat is de Heer Jezus zelf. Er is maar één echt ongezuurd geweest. Er is maar één die geen last had van hoogmoed. Er is maar één die geen verkeerde leer bracht. Er is maar één die geen verkeerd gedrag heeft laten zien. Er is maar één die niet hoogmoedig was, nederig was hij, dat is de Heer Jezus. Dus u eet 7 dagen lang van hem. Er werd niet gezongen, ik weet niet of dat bewust is geweest, maak mij een beeld van u. Maar dat is nu precies wat het is. Je moet hem eten. Je moet je met hem voeden. Want als je met de prut van de wereld voedt, word je echt ongelukkig. En dat gaat misschien best een aantal maanden goed. Kabbelend met de buren en met de familie. Maar er komt een moment dat het niet is. Dat je daar onvrede over krijgt. Innerlijke onvrede. Het is geen lijstje van dit wel, van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Ja, dan ben je weer 7 dagen bezig met raak niet en smaak niet en roer niet aan. Pas op, hè. Maar wie zegt nu tegen jou, je moet je 7 dagen, probeer dat nu eens, 7 dagen alleen maar de Heer Jezus eten. Wat betekent dat dan? Dat je hem, als het ware, opeet. Dat je hem in je innerlijke spijsverterings, in je geestelijke spijsverteringsorganen laat komen en je van hem gaat genieten en dat je dat nieuwe leven van hem oppakt, inneemt en dit verwerkt, zodat het iets doet. Wat komt er dan tevoorschijn? Beeld van hem. Maak mij een beeld van u. Dat komt eruit. En daar zitten we nu. Pascha is onlosmakelijk verbonden met het feest van de ongezuurde broden. Met het eten van ongezuurde broden. Nog een keer. Wie is ongezuurd? Nobody. Wie wel? Hij, onze Heer zelf. En dat principe, dat moet een keer doordringen tot ons hart. En we moeten ons ook dus afvragen, van, eet ik wel genoeg van hem? We hebben hele dieetprogramma's en dit niet en dat. Ik weet het ook allemaal niet meer. Ik moet misschien soms ook wat. Weer een paar kilo kwijt, dat lukt ook soms aardig, soms niet. Maar je hoort het wel. En zodra je dan 1 keer per jaar je APK'tje hebt gehad bij de huisarts, dan komt ook weer het verslag. Ze hebben je urine bekeken en je suiker en je bloed hebben ze bekeken. En, nou ja, gewicht. Nog nooit gehoord, dat komt vanzelf. Maar, dus daar zijn schema's voor. Dat bedoel ik. Er zijn zelfs eikpuntjes voor. Van zo'n leeftijd, zo'n gewicht. Maar nu dan. Als het om het geestelijke leven gaat van jou. Je bent hier vanavond. En we praten over. Het begin is het offer. En het offer, het begin, is in onze studie van vanavond zeker duidelijk. Ja, dat is het Lam Gods. Het lammetje. 3 dagen in huis. Bekeken aan alle kanten. Volmaakt, geen gebrek. Eten. En samen met hem eten. Dat was eenmalig. 7 dagen lang. Ongezuurde broden eten. Nou, ik zou bijna willen zeggen, daar moeten we mee beginnen. En misschien eens proberen om elke dag een stukje ongezuurd brood te eten. Betekent dat een soort mats, een pak met matsen kopen? Ja, dat is ongezuurd, dat klopt. En eten we dat dan? Nou, geen probleem, heel goed. Maar als u er weer dik jam en boter overheen smeert, dan is het echt goed te eten. Dan blijft u misschien wel alleen bij die dingen. Ik zeg het een beetje raar, maar u snapt het wel. Want dat is het niet, maar je moet je echt ertoe zetten om te zeggen, Jezus, ik wil zo graag iets van u zien. Ik wil zo graag iets van u horen. Ik wil zo graag iets van u lezen. En dat is mijn voedsel. Dat is het brood des levens. En wie dit brood eet, zal nooit meer hongeren. Daarvan zegt de Heer Jezus dat. Van zichzelf. Het Pascha, broeders en zusters, is steeds herhaald. Elk jaar opnieuw. Ik heb het eens nagekeken vanmorgen voor mezelf, voor vanavond, maar daar ben je dus al een poosje mee bezig misschien. Ze hebben dat gedaan in de woestijn. Ze hebben dat gedaan op de rand van het beloofde land, toen ze net door de Jordaan waren getrokken en in Gilgal een soort kampement hadden opgeslagen, tentenkamp. En daar ja, er is de besnijdenis geweest. Dat is aangrijpend hoor. Mes in het vlees. Sorry dat ik het voorzichtig zeg, maar wel een beetje duidelijk hoop ik. Daar. En toen hebben zij het paascha gegeten. En de ongezuurde broden gegeten. En ook nog van het beloofde land gegeten. Dus dat wat het land zou opleveren. Niet dat ze dat zelf verbouwd hadden, maar ze hebben dus wel vruchten van dat land waar ze toen net zo'n beetje aan de rand stonden, in waren, hebben ze wel genomen en hebben daarvan gegeten. En dat betekent in de taal van de Bijbel dat je je voedt met hem, zijn leven, zijn sterven, het offer, Pascha. Dat je je voedt met hem in wat hij deed, zijn leven, spijsoffer heet dat. Zijn leven op aarde, dat is veel eerder begonnen dan het kruis van Golgotha. Zou jij jezelf zo klein kunnen krijgen dat je in de baarmoeder paste van Maria? Ik bedoel dat niet plastisch, al te plastisch, maar ik wil zo graag dat je klein wordt. Zou je durven? Zou je zo klein willen worden dat je daarin zou passen? Als een vormeloos begin. Zou je durven zeggen wat het is om geboren te worden? Terwijl je alles kunt, terwijl je het journaal kunt bestuderen en boeken kunt bestuderen, een bepaalde functie hebt in het bedrijfsleven en misschien van alles doet in de familie. Ik wil klein worden, Heer Jezus. Ik wil gering zijn. Ik wil als u zijn, Heer Jezus. Kunt u zich laten bespuwen, slaan? Kunt u zich laten uitlachen? Kunt u er tegen als de buren u niet zo leuk vinden? Kunt u er tegen als de collega's u een beetje een muffe knul, muffe vrouw vinden? Als je niet met de ellebogen hoeft te werken en kunt werken, dat je echt straight mag zijn, echt voor de Heer mag zijn. Dat is allemaal bij dat paascha in het land al te zien. En ook nog iets van de hemelse dingen, van de toekomstige heerlijkheid, van de toekomstige zegen, van het land, weet je, dat lag nog voor, waren ze nog nooit geweest, maar van dat land gaan eten, ook nog van de hemelse zegen mogen plukken, en daar nu al van genieten, en daar nu al mee bezig zijn, om ook te groeien in die dingen. Daar word je klaargemaakt voor de battle, voor de slag om Jericho. Daar. Het is wel het paascha. En verder staan er natuurlijk een aantal geschiedenissen in de Bijbel die over het paascha gaan. Er is een koning geweest die heeft het paascha weer van stal gehaald. In 2 Kronen, ik heb het op een lijstje gezet, 2 Kronieken 30 vers 15, Hiskia. Die deed het, in, merkwaardig genoeg, niet in de eerste maand, maar in de tweede maand. God had gezegd, ooit, stel dat je paascha wilt houden en je bent toevallig niet rein genoeg, het klopt niet met jezelf, of je bent op een lange reis, dan mag je het ook op een tweede maand. Dat is een soort alternatieve route. Dat is heel mooi hoor, dat is genade van God. Als het je niet kan vandaag, dan mag je het morgen ook proberen. Snap je? Ik vind het prachtig. Stel dat je zegt, nou, het komt me niet zo goed uit, want ik moet mijn handen nog wassen. Nou, doe dat dan, dan ga dat morgen maar doen. Maar zo is de Heer. Dus Hiskia ging een paascha organiseren zoals het nooit geweest was sinds de dagen van Salomo. Dus dat is best lang. En super, geweldige dingen. Enorme leerstukjes zitten daarin. En Josia heeft later ook het paasfeest gevierd, wel op de eerste dag, op de eerste maand van het jaar. Weer hetzelfde, weer een opwekking. Dus ook een opwekking in Israël, dus weer een herleving, het teruggaan naar de Heer, was gekoppeld aan het paascha, het offer. Alle begin is het offer. Iedere keer komt dat terug. Maar wat ik ook naartoe wil is, dat wij ons eens een keer moeten realiseren, dat onze Heer Jezus, toen hij hier op aarde was, gewacht heeft op het paascha. De tijd van het paascha. Hij is heel bewust, als u in de evangelie leest, hij is heel bewust naar Jeruzalem gegaan, omdat het paascha nabij was. Hij is bewust die kant op gegaan. Ze hebben zelfs gezegd, ja, maar ze gaan u daar misschien wel pakken en arresteren en doden. Maar het komt niet om dat ik omkom, of dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Nee, ik ga er heel bewust naartoe. Heel bewust is de Heer Jezus daar naartoe gegaan. De Israëlieten, de leiders in dat geval, die hebben gedacht, we willen hem arresteren. En die zeiden tegen elkaar, niet op het feest. Dat was het paasgaas, bij het paasfeest. Want dan komt het hele volk misschien wel in oproer. En de Heer Jezus zei, wel op het feest. Hij is heel bewust die kant op gegaan. Ik heb een poging gedaan. Ik werd geraakt door een Jordaanse en een islamitische gids die ons een keer meenam naar Bethlehem. En ik dacht, dat wordt helemaal niks. Maar ik moet mijn woorden terugtrekken, want het was schitterend. Maar die vertelde dus, weet u wel, dat er volgens Josephus Flavius, dat is een hele bekende geschiedschrijver, per Pesachfeest, per Paasfeest, per jaar dus, 100.000 lammeren geslacht worden in Jeruzalem. 100.000 lammeren. Nou, ik had geen idee, maar dat overweldigde me toen ook. En weet u dat al die lammeren uit Bethlehem kwamen, zei hij, die gids. Dat was even nieuw slikken. Vindt u het dan vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Nou, boem, het was alsof de Heer je met een mes steekt. Zo voel je dat, zo komt dat binnen. Waarom is de Jezus in Bethlehem geboren? Al die lammeren kwamen allemaal uit Bethlehem en werden daar in Jeruzalem geslacht. En dat is toen ook gebeurd. En een van die lammeren is in die bovenzaal geweest, is geslacht. En of ze dat nu zelf gedaan hebben, of dat die huisbewaarder dat deed, dat weet ik niet precies. Dat staat niet in de schrift, maar wel dat ze daar het paasfeest, de paasmaaltijd, hebben gehouden met elkaar. Dat staat in ieder geval duidelijk in de schrift. En we weten zelfs welke liederen ze zongen uit de psalmen. Ja, de halal liederen, die 103, 4, 5, nou veel meer in, al die prachtige liederen, die hebben ze daar voor een deel gezongen. In ieder geval een slotzang hebben ze daar gehad. Maar daar is de Heer Jezus zelf gestorven. Het lammetje moesten ze 3 dagen bekijken. Nu, hij is merkwaardig genoeg 30 jaar, 10 x 3. 10 is altijd het getal van Gods volheid en verantwoordelijkheid. 10 x 3. Bekeken geweest in Nazareth. Ze hebben hem kunnen bekijken. En toen is hij nog 3 dagen, 3 jaar op tournee geweest. Dus na Nazareth 3 jaar om te werken. Weer 3 jaar. Ze hebben hem aan alle kanten kunnen bekijken. En hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Niemand kon hem iets in de schoenen schuiven. Helemaal niemand. En toen is hij de reine, de absoluut unieke. Voor mij, maar ook voor jou als je dat gelooft, aan het kruis gaan hangen. Daar heeft hij zich laten kruisigen. Daar is hij gestorven. En daardoor is de schuld van jou in hem geoordeeld, door hem beleden, weggedaan voor eens en voor altijd. En daardoor ben je voor altijd een kind van God. Wat ga je dan doen? Nou, dan vind ik dat je ook moet durven zeggen, nu gaan we het feest van de ongezuurde broden eten. Toch? Dan ga je toch hem als voedsel zien. Hier willen we ons mee bezighouden. Dit is het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is het paascha. Dus het paascha van Exodus 12 gaat door tot in het Nieuwe Testament. Tot een uitroep van Paulus, 1 Korinthe 5, voor de 3e keer. Ons paascha, Christus, is geslacht. Maar in dat offer van paascha, in het offer, zitten al die andere offers ook. En dat is misschien wel moeilijk, want die halen we uit elkaar. Dat heb ik ook gedaan, altijd. Nou, dit is een ander hoofdstuk. Nu gaan we het boek omslaan of een ander boek nemen. Een andere spreker uitnodigen. Maar die gaat dan over de offers spreken. Want dat is het boek Leviticus. Dit is het boek Exodus. Uittocht, weggaan, bevrijding. Echt bevrijding. Uit de slavernij, uit het diensthuis uitgeleid. Exodus. Zo heet het dat. Dat schip ook was van deze week weer in het nieuws, waar al die mensen direct na de Tweede Wereldoorlog opvoeren om naar het beloofde land te gaan. Exodus. Bevrijding, uittocht. Maar alle offers, broeders en zusters, die te vinden zijn in het boek Leviticus, hebben hiermee te maken. Dit is het offer. En probeer eerst dat offer nu maar eens te omkaderen in de zin van, ja, daar zitten al die andere offers in. Dus dat is niet los daarvan. Op het moment dat de Heer Jezus, het paaslam, ons paascha, geslacht werd, hij stierf voor onze schulden, voor onze genoegdoening, om voor God te kunnen zijn en te blijven, heeft hij op hetzelfde moment al die elementen van die offers die ooit benoemd zijn, ook laten zien. En waarom zeg ik dat? Omdat het paascha eenmalig was, eens per jaar. Dat werd wel herhaald een jaar later en weer een jaar later. En dat betekent voor ons dat dat paascha van de Heer Jezus is eens toen we opnieuw geboren werden. Toen we leven uit God kregen. Toen is dat begonnen. En dat is gebeurd. Dat gebeurt niet nog een keer. Dat is volbracht. Hij leeft. Hij is ook opgestaan, zegt u. Dat hoor ik dan heel vaak zeggen. Maar dat is net alsof je even van dat moeilijke, van dat gewelddadige van het kruis af wilt. Zo, even, hij is ook opgestaan, hij leeft. Zo, dan hebben we dat een beetje gehaat of zo. Dat gevoel bekruipt me soms. Maar in dat offer, dat ene offer, waren andere offers dag in dag uit op het altaar te zien, dag in dag uit, te maken hebben met dat grote offer wat eenmalig, ook einmalig, wat de Duitsers betreft, dus uniek, er is ook niks anders, er is niks beters, maar het is ook één keer, eens en voor altijd, de brief van de Hebreeën, eens voor altijd, maar elke dag was er een herinnering aan het offer. En dat zijn de offers uit het boek Leviticus. Want als het volk dan uit Egypte gaat, als het volk dan door de Schelfzee gaat, als de wolkkolom tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten instaat, als het aan de ene kant duisternis is, ook toen was er weer duisternis, een soort wonder van de duisternis, want ze konden niet dichterbij komen. Maar aan de andere kant van die wolk waar Israël stond, daar was het licht. Weer hetzelfde verhaal als in Exodus. Als dat dan gebeurd is en ze zijn tot God gebracht, zoals de Bijbel dat zo prachtig zegt, ik heb jullie op adelaars vleugelen gedragen en ik heb jullie tot mij gebracht. Toen heeft God zich geopenbaard op de berg Horeb, op de Sinaï. U weet wel, Mozes was daar 2 keer 40 dagen, 2 keer 40 nachten. Daar heeft hij zijn Torah gegeven, de 5 boeken van Mozes, maar ook zijn voorschriften. En toen heeft hij gezegd, ik wil onder jullie wonen. Ik wil erbij zijn, ik wil met jullie verder trekken. Ik laat je nooit meer alleen, ik wil mijn huis bij jullie vestigen. Zal ik het voorzichtig zeggen? Op het moment dat je tot bekering kwam en geloofde in de Heer Jezus en in het volbrachte werk van het offer alle tijden, het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, heeft God bij jullie willen, wil ik bij je wonen. Het is mooi hè, dat de Heilige Geest in je hart woont, in je, van jouw lichaam zijn tempel maakt. Het is mooi dat de Heer Jezus hier is. Hè? En als je dat doet wat hij graag wil, dan zegt de Heer Jezus, de Vader en ik zullen bij je komen en woning bij jou maken. Hier. Dus u was onbekeerd en nu hebt u zich tot God gekeerd. U mocht gaan geloven, genade van God. Maar mag nog, voor iedereen. Beschikbaar voor iedereen. Maar als je het doet, gaat God ook in jou wonen. Dat zegt de Heer ook. In die hele geschiedenis van Exodus naar Leviticus is het plan van Jahwe, het plan van de Heer om bij zijn volk te wonen. Dat zegt hij ook. Ik heb jullie uit Egypte verlost om bij jullie te wonen. Dat was mijn plan. Dat was mijn bedoeling. En je bent nu gered. Je bent bekeerd, geloofd, schulddelging. Om bij jullie te wonen, zegt de Heer. Ik wil in jullie hart wonen. Ik wil in jullie leven zijn. Ik wil betrokken zijn in elke stap die je doet. Dat is die woestijntocht. Waarvan, zo pas gezegd, ja, we zijn uit Egypte, maar Egypte is niet altijd uit ons. Dat kan, als ze weer ruzie maken over uien en over meloenen en over weet ik veel, en over andere spullen die ze niet zo lekker vonden, of wel lekker vonden, ja, dan zijn ze weer midden in Egypte. En dat is niet zo vreemd, maar dat komt vandaag in het geestelijke leven ook voor. We zijn helemaal zat van dat gepreek van die dominee, van dat gezeur steeds over hetzelfde. Hetzelfde verhaal. Maar dit is het principe wel. En dan heeft Mozes van God te horen gekregen hoe je nou dag in dag uit een nieuw begin mag meemaken. Elke keer opnieuw. Nou, dan gaan ze dan 2 keer per dag een brandoffer brengen. Leviticus 1, moeilijk, ja, slagersvakdiploma hebben ze dat spottend wel eens genoemd. Dus hoe je dan moet weten hoe je dan moet uitbenen en hoe je het precies moet verdelen en delen. Ik weet het wel. Al die dingen die hebben we al lang gehoord. En ik wil ook niet al te zwaarmoedig zijn. Maar het is namelijk super. Dat jij 's morgens bij de vader mag komen en tegen de vader mag zeggen, die zoon van u, zo. Ja, zo zeggen we dat niet, hè? Nee, we hebben onze ogen dicht bij het bidden. Dus als je dit doet, helpt. Oh ja. Moet dat ogen dicht bij het bidden? Hoeft toch niet, nee. Ik wil zo graag eerlijk zijn. Als u zo doet tegen God, dan heeft hij het gezien, hoor. Ik wil zo graag heel dichtbij komen. Het brandoffer is dat stukje van het offer, Pascha, Christus, geslacht, is dat stukje van het offer waarvan God zegt, nou, dit vind ik voor mijzelf, niet voor jullie, maar dit vind ik voor mijzelf het allermooiste. Er zit een element in het offer van de Heer Jezus alleen voor de Vader. Dat is moeilijk, hè? Maar weet je, eerst voor ons, voor onze prut, voor onze zonden, klopt. Maar hij is in de allereerste plaats gekomen om zijn vader te eren en om zijn vader genoegdoening te geven, om hem een vreugde te bieden. Het brandoffer is dat offer, dat deel van het offer, zo moet ik het nu vanavond zeggen, dat is, wordt apart genoemd, een brandoffer. Dat is een lieflijke reuk voor de Heer. Een zond of een schuldoffer is nooit een lieflijke reuk van de Heer. Nog preciezer, een zond en een schuldoffer werd buiten de legerplaats verbrand. En een brandoffer juist op het brandofferaltaar. Daarom heet het ook het brandofferaltaar. Aan het begin van de tabernakel, als je binnenkwam en als je bij de tempel binnenkwam. Aan het begin. Daar begint het. Dat je God de Vader dankt voor de Heer Jezus. Niet dat jij verlost bent. En ook niet onmiddellijk zegt, ja en nu vandaag roet de Heer 12 kilometer en misschien wel 10 kilometer met hobbeltjes en drempels op de weg. Nee, begin nu eens met God de Vader te bedanken voor dat wat hij in de Heer Jezus heeft kunnen zien. Wat de Heer Jezus voor hem, juist voor hem, specifiek voor hem heeft willen doen. Dat is het brandoffer. En sommigen komen met een stier, die hebben daar veel van gezien. En sommigen komen met een stukje kleinvee, die hebben daar minder van gezien. Maar het is nog steeds aangenaam. En sommigen komen met een duifje, dat is nog kleiner. En sommigen kwamen zelfs met een handje meelbloem, kon ook nog. Hoe de omvang van jouw kennis ook is, wat je er ook van snapte of zag, geef elke morgen, elke avond. Dag in, dag uit. Ook op de Sabbat? Ja, de Heer Jezus gebruikt het zelf. Dat de priesters die op de Sabbat de Heere dienen met een offer, die worden niet beticht van jullie werken op zondag, op Sabbat. Dat was, die Joden waren zo streng, weet je wel. Je mocht dit niet en je mag dat niet. Dat gebeurt ook op Sabbat. Elke dag opnieuw. Zou u willen denken over een element in het offer, in het werk van de Heer Jezus, wat hij specifiek voor zijn vader heeft gedaan. Is ook een element wat hij specifiek voor jou heeft gedaan, hoor. Maar dat had met jouw schuld te maken. En met jouw zondige natuur te maken. Dus 2 dingen. De schuldige daden en dat wat je ten diepste zelf bent. Innerlijk. Dat is voor jou. Heeft hij ook gedaan. Ja, maar daar dank ik hem. Ja, amen. Nee, maar ik probeer, zou je eens willen beginnen met de volgorde die de Bijbel daar zelf aan geeft. Het begint namelijk met het brandoffer. We komen eerst onszelf en dan komt tante Truus en dan komt oma Jaap nog. En dan, nou, ja, aan het eind zeggen we danken u ook, vader, hoor. Ja, dat ook wel. Ik chargeer een beetje. Maar heb u het? Zou u het willen proberen? Niet omdat u bij de club wilt horen of van een bepaalde kleur wilt zijn, of van een bepaalde geestelijke stroming wilt zijn, maar gewoon omdat u het verlangen hebt om God de Vader te aanbidden. De Vader zoekt. Evangelisten? Nee. Uitleggers? Ook niet. Wat zoekt hij dan? Aanbidders. De Vader zoekt aanbidders. Dat zijn mensen die hem iets moois vertellen van de Heer Jezus. Oeh. Ja, maar als ik het dan niet precies weet, nou dan zeg maar, Heer, ik ben blij met de Heer Jezus, Vader, maar u bent er ook blij mee. En ik ben blij dat u blij bent met hem. Amen. Dat is aanbidding. Danken voor de verlossing, dat is dankbaarheid. Dat is omdat hij ons vrede heeft aangeboden en omdat we dat cadeau van hem hebben aangepakt. En wij zijn ooit een moment in ons leven tegengekomen dat we zeggen, dank u wel, Heer Jezus, voor dat geweldige wat u gedaan hebt. Amen. Dat is vrede. Ja, maar mijn schuld, ja, zonde en schuld, dat is eigenlijk buiten de legerplaats. Dat kwam ook voor, kwam misschien wel elke dag voor. Maar dat is niet van iets in het huis van de Heer. Wel, elementjes, dat gaat me niet te ver om dat uit te leggen, maar die zijn wel sporen van dat zond en schuldoffer op het altaar terug te vinden. Natuurlijk, want het is hetzelfde offer. Maar toch. Ik weet niet hoe vaak gezegd van een predikant die ik van mijn jeugd herinner. Die iets vertelde over de regel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Smiddags werd het altijd in onze kerk voorgedragen, dat is nog zo, denk ik. En die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, is gestorven en begraven. Dat gaat zo. Bijna automatisch en een beetje vlotte dominee eerst daar in 3 minuten uit. Sorry, een beetje kattig misschien. Maar er zijn ook hele serieuze bij. En die was ook serieus. Die zei, die geleden heeft, de hele tijd niks, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Dat lijden is veel eerder begonnen dan het kruis. Dat drukte hij, en ik snapte dat toen. Hoe kan ik het als jongetje van 12, 13 toen gesnapt hebben? Hoe kan dat nu? Dat je dit doorkreeg. Ja, dat lijden is veel eerder begonnen dan het kruis. Dat is 30, 33 jaar eerder begonnen. Denkt u eens na wat het voor hem geweest is om in de troon van God en de engelen om zich heen te hebben, zwevend. Heilig, 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 heilig is de Heer. En dan zit je dan in een baarmoeder. Ik weet niet hoe ik daar zat in mijn baan, maar daar weet ik ook niks meer van. Ik weet alleen dat het gebeurd is. Nee, maar probeer het eens. De Allerhoogste Heer. En zo klein, zo miniem, zou die ook getrappeld hebben. We kregen gisteren een filmpje van een kleindochter. Die het filmpje van haar buik zien. Zit een babytje in dat golf van alle kanten. Vond ze leuk om op te sturen. Wij vonden het nog mooier. Maar hij was daar, heel miniem. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Hij woonde bij ons als een knecht. Maar dan ben je alweer 12, 13, 14, dan ben je alweer wat ouder. Dan komt dat nog. Al die dingen zijn gekomen, maar we hebben dus een brandoffer en een continu bijbehorend spijsoffer. Het spijsoffer, broeders en zusters, is de enige niet-bloedige van de offers. Dat is veel eerder begonnen. Heeft heel lang geduurd. Maar het is onlosmakelijk verbonden met het brandoffer. Er is nooit een brandoffer zonder een spijsoffer. Mag niet. Je kunt het sterven van de Heer Jezus nooit losmaken van zijn komen op aarde, van zijn in de moederschoot en van zijn geboorte in Bethlehem en van zijn opgroeien in Nazareth en van zijn wandel in Judea en in Gemaria en in Samaria en in Galilea. Het is de Heer Jezus. En als u mij vraagt wat eten van het spijsoffer is, dan zeg ik, dat is ongezuurde broden eten. En dan komt dat ongezuurde iets dichterbij. Dan denk ik, Heer Jezus, zoals u hier leefde en zoals u hier wandelde, zoals u hier sprak, zoals u liet behandelen, Heer Jezus. Nou, maak mij een beeld van u. Ik weet hetzelfde, maar goed, dat komt heel dicht bij elkaar. Het eten van ongezuurde broden is het je voeden met het spijsoffer. Dat was absoluut ongezuurd. Dat was ook altijd per se ongezuurd. Ik Ik heb een brandoffer genoemd, elke dag. Een spijsoffer genoemd, elke dag. Nog sterker, twee keer per dag. Een morgenoffer en een avondoffer. Een vredeoffer, elke dag. En bij een vredeoffer steekt God zijn hand uit naar jou. Hij ziet wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij ziet hoe de Heer Jezus heeft geleefd, wat hij heeft gezegd en hoe hij heeft gediend. En dan steekt hij zijn hand uit. Nu kun je het aanpakken. En het is absurd om te veronderstellen dat nu vandaag misschien 80% zegt, nou wil ik niet. Nee hoor, hoef ik niet. Nee, ik zie wel, dood is dood. Ik zie wel wat er van komt. Al die hoogmoed, arrogantie, onvoorstelbaar, wordt gehoord aan alle kanten. Maar waarom zeggen wij gelovigen niet vaker tegen de buren, je moet de hand die God naar je uitsteekt, dus aannemen. Als God nu je vrede aanbiedt. Ik ben heel vaak betrokken geweest in conflict situaties. En dan moet soms iemand beginnen met een handgebaar. Echt letterlijk een handgebaar. En als dit dan genegeerd wordt, dan blijf je in het conflict handen draaien, kom je er niet meer uit. Op dat moment in ieder geval niet. Moet er weer een nieuwe vergadering, een nieuwe besluitronde of een nieuwe conferentieronde komen. Maar die hand van God uitgestoken naar jou, naar de mens van vandaag. God biedt vrede aan. Als het om onze schuld gaat, lieve mensen, dan begin ik aan het eind van vijf offers. Ik noem het altijd die vijf op mijn vinger. Als ik hier begin, is het brandoffer. Dan is daar het tweede het spijsoffer. Het derde is het vredeoffer. Het vierde is dan zondoffer. En het vijfde is schuldoffer. Schuld, nou dat is wat ik opgestapeld heb. Wat ik aan dreigbrieven heb. Waar de deurwaarder van weet, zal ik maar zeggen. Ik noem maar een dwarsstraat. Wat er allemaal ligt aan prut. En het merkwaardige is dat als prut door mijzelf veroorzaakt is. En ik heb iemand anders tekort gedaan. Dan moet ik ook nog 20% meer ophoesten. Nou, ik zal het u heel voorzichtig zeggen. Als uw schuld 1 miljoen is, niet gulden, ook niet dollars, ook niet euro. 1 miljoen eenheden, en dat zou wel eens veel meer dan een paar dollar kunnen zijn. Dus 1 miljoen eenheden, dan heeft de Heer Jezus 20% extra, dus 1,2 miljoen voor jou betaald. Nooit afgedongen. Nooit gezegd, nou ja, u kunt toch wel een keer zo doen, dat kan God helemaal niet. God kan niet iets door de vingers zien, bestaat niet. Hij is te heilig dat dat kan. Te rein van ogen om ons de zonde zomaar door de vingers te laten kijken. 1,2 miljoen heeft de Heer Jezus voor mij betaald. Nou, als ik dat dan doorkrijg en ik kom in de hemel, dan is het is dus eigenlijk beter dan het ooit was. Het was al niks met mij, maar die schuld lag. Maar als die schuld heeft plus een surplus van 20%, van 200.000 in dit geval. Bent u niet een beetje blij met de schulddelging? De schuldbrieven, die schulden die tegen jou getuigden, zegt de Bijbel, die is weggedaan. Die is aan het kruis gespijkerd. Dat heeft hij weggedaan. De schuld is weg. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben voor altijd vrij. Begin van het nieuwe leven bij mij. Het offer. Maar als je die schulddelging vandaag hebt. En je gaat morgen uit de bocht vliegen als gelovigen. Dan komt er weer een nieuw iets bij. Je grote mond of verkeerde conclusie, verkeerde keus. En dan moet je dan weer opnieuw beginnen. Dan komt er iets uit wat er al lang in zat. Namelijk die erfzonde, die schuldige natuur, die zonde als macht in jou. En die zonde als macht in jou heeft hij weggenomen. Dus niet alleen jouw schuld vergeven, dat zou mooi zijn tot en met vandaag, maar morgen dan, of over 10 jaar misschien, neem maar die zondige natuur die aanzet tot zondigen, die duwt in de richting van zonde, wat ik wel wil. U hoort het, hè, Paulus, Romeinen 7. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ellendig mens. Daar kom je uit. Maar die zondige natuur is ook weg, heeft de Heer Jezus gedaan. En beide dingen zijn buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, zal ik het voorzichtig zeggen, op de heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. Buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, daar is dit allemaal vereffend. De Heer Jezus heeft er waar in dat offer, in dat echte paasoffer. Dus het paaslam is een soort overkoepelende uitdrukking, een allesomvattende uitdrukking van alle offerelementen die je in de rest van de Bijbel tegenkomt. En dat maakt het hanteerbaar. Dan ziet u, oh ja, één keer per jaar toen, voor ons, eens en voor altijd. Maar elke dag zitten we wel met deze dingen. We mogen hem elke dag bedanken. Bedanken voor zijn wandel, bedanken voor zijn offergave, bedanken ook voor het feit dat God vrede wil aanbieden en we mogen hem daarvoor bedanken. Ook dat onze zondige natuur voor God weggedaan is. Want hij, onze Heer Jezus, is tot zonde. Alsof hij de oorzaak is van al die verkeerdheid. Tot zonde gemaakt, alsof het allemaal zijn schuld was. Heeft hij willen doen. En heeft ook al je zonden, de hele schuld, willen wegdoen. Door er zelf voor te betalen. De Heer Jezus. Nou, dan zeg ik, alle begin is het offer. Begin vanavond maar. Laten we nu maar beginnen met te zeggen, Heer Jezus, dank u wel. Amen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor uw Zoon. Dank u voor het offer. Dank u voor het geweldige van uw Zoon aan het kruis. Dank u dat we naar hem mogen kijken. We willen u danken dat u overvloedige aanwijzingen geeft en aanduidingen geeft over dat offer. We willen u danken dat het begonnen is voor Israël met een uittocht uit Egypte, met een bevrijding. Toen ze schuilden achter het bloed, maar toen ze aten van het paascha. En nu zijn we een beetje verder. We mogen danken, Vader, voor hem die uw Zoon is. Voor hem die het echte paaslam is. Voor het echte paascha, Christus geslacht. We danken u voor hem en we prijzen uw naam. Amen.